Gemeente, ik begreep dat u vanmorgen een preek hebt gehoord over de profeet Elisa, die een bijzonder bevel met een belofte mocht afkondigen aan een vrouw, ook een arme vrouw, een weduwe, die een grote schuld had. En, de olie bleef maar lopen totdat al de vaten gevuld waren. En die kon ze verkopen. Nou, het gaat niet over Elisa vanmiddag, maar over zijn voorganger. En het komt wel heel dichtbij. Het gaat over Elia, die eigenlijk een vergelijkbare opdracht ook heeft mogen geven. Eveneens aan een weduwvrouw. Wij willen vanmiddag luisteren naar het woord zoals u is voorgelezen uit 1 Koningen 18. En dan nu in het bijzonder de versen 2 tot en met 4, 8 en 9 en 16. Dus eerst 2 tot en met 4 van 1 Koningen 17. Daarna geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verbergt u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Dan de versen 8 en 9. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. En vers 16. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Meten wij schrijven onder deze tekstwoorden Elia in crisistijd, want het is crisistijd. Een crisis, dat is een gebeurtenis die wij als heel moeilijk en zwaar duiden. Het is hongersnood, er is grote droogte gekomen. Dus Elia in crisistijd en we staan stil bij drie aandachtspunten. In de eerste plaats lezen we dat hij is gezonden, deze profeet. Elia gezonden. In de tweede plaats heeft hij gehoorzaamd of geluisterd. Hij is gehoorzaam aan God, heeft gehoorzaamd. En in de derde plaats, Elia wordt door de Heere gezegend. Dus gezonden, gehoorzaamd en gezegend. Dat zijn de drie aandachtspunten op deze dankdagmiddag. En u ziet hopelijk ook al parallellen naar nu. Als we door de Heere worden gezonden om een bepaalde taak te doen, hoef je geen dominee voor te zijn. Maar de Heere zendt mensen om hem te dienen. Hij geeft ons een opdracht en we mogen gehoorzamen in die opdracht. Dan zullen we ook zijn zegen ontvangen. En die mogen we dan ook verwachten. Ik meen, in één keer was hij er. En even plotseling als hij gekomen is, is hij weer weggegaan. Deze profeet Elia. Zijn naam betekent: mijn God is Jehovah, mijn God is Yahweh. Een predikant van vroeger die vergelijkt Elia wel met een parachutist die zo in één keer uit de lucht komt, uit een vliegtuig gesprongen dan, en op de aarde komt. Zo plotseling, zonder dat mensen door hadden. Zo is het met Elia inderdaad gegaan. Heel plotseling stond hij daarvoor, voor de koning notabene, voor koning Agab. Koning Agab, wie was dat ook alweer? Ja, Agab, dat was een man die heel goed wist wat de Heere van hem vroeg. Dat wist hij heel goed, al had hij niet een opvoeding daarin gekregen van zijn vader. Zijn vader was meer bezig met het hier en nu. Was ook een hele succesvolle koning, zijn vader. En zo wilde Agab in zijn sporen gaan. Maar net zo min als zijn vader de Heere diende, zo diende Agab de Heere. En daarin wordt hij ook nog eens gesteund door zijn vrouw Izebel. Een vrouw, een dochter van koning Etbaal uit Tyrus. Ja, dat was juist een land waar notabene dus de afgoden werden vereerd. Waar de Baaldienst hoogtij vierde. En deze Izebel neemt de godsdienst van haar vader mee naar het land wat de Heer aan zijn volk had gegeven. En ze gaat de mensen voor in deze godsdienst. En de mensen zijn aan haar getrouw en al de priesters die ze ook naar het land Israël heeft laten komen. Er zijn er wel die de Heere nog dienen. 7000 blijken hun knieën niet voor Baal gebogen te hebben, maar de meeste mensen, ze dienen de afgoden en niet meer de Heere. Ja, mogelijk nog wel in de vorm ook iets voor de Heere, voor Jehovah, maar zo kan de Heere niet gediend worden, nee. De Heere wil alleen gediend worden, niet, het is niet en. Later zal Elia hen dat voor ogen stellen, hè. Kies dan heden wie gedienen zult. God of de Baal. Jehovah of de Baal. De mensen zijn gewaarschuwd door middel van de profeten van de Heere. Maar ze luisteren niet. De koning luistert niet. En dan staat daar plotseling Elia voor het aangezicht van de koning. De Heere heeft hem gezonden. En hij heeft een boodschap voor de koning. U vindt dat in vers 1. Hij zegt zo waarachtig. Als de Heere, Jehovah, de God Israëls leeft. Voor wiens aangezicht ik sta. Indien deze jaren dauw of regen zijn zal. Tenzij dan naar mijn woord. Dus wat zegt hier de profeet Elia? Zegt koning, er komt geen regen en er komt geen dauw, tenzij dat ik hier de Heere weer om zal bidden. Dus daarmee liet de profeet zien, liet Elia zien, dat hij daarin de sleutel zou gaan worden. De sleutel naar de Heere toe. Zonder dit gebed zou het land verkwijnen van droogte. Er zou een hongersnood komen en die is gekomen. En gemeente, dan doet zich het wonderlijke voor dat Jacobus iets meer nog vertelt over Elia dan wat wij hier lezen. Want in Jacobus 5 beschrijft Jacobus dat Elia, en ik lees het u voor, Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Dus een echt mens, een gewoon mens, ook een mens met zonden die vergeven moesten worden. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. Dus wat schrijft Jacobus? Hij zegt Elia, een man net als wij, die ook van genade moest leven, die heeft de Heere een gebed gebeden. 2 keer. De eerste keer, opdat het niet zou gaan regenen. Dus Elia heeft om droogte gebeden. Om droogte. Opdat het niet zou regenen. En daarna, en dat heeft 3,5 jaar geduurd, die droogte, toen heeft hij opnieuw een gebed gebeden om regen. Waarom deed Elia dat nou, gemeente? Waarom deed Elia dat bidden om het oordeel? Dat doe je toch niet? Stel je eens voor, gemeente, dat ik hier vanmiddag op dankdag zou bidden of de Heere het komende jaar niet meer laat regenen, zodat de akkers geen vruchten zullen voortbrengen. Stel dat ik dat zou bidden. Heere, geef ons droogte. Heere, laat de oorlog maar naar ons land komen. Wat zou u daarvan vinden? Ik weet zeker dat u daar toch wel bedenkingen bij zou hebben. En dat de kerkenraad mij zou vragen, ja, was dat nou wel goed wat u deed? U heeft niet gebeden om zegen, maar om oordeel. Ziet u de spanning? Zouden mensen dat ook niet tegen Elia gezegd hebben? En zou Elia dat niet tegen zichzelf gezegd hebben? Moet je dat nu wel doen? En waarom doet hij het dan? Weet je, dat heeft alles te maken met dat Elia een man was die voor God stond. En Elia was een door God gezonden mens. Die Gods eer lief had gekregen. Voor wie de Heere belangrijker was dan wat de mensen vonden en vinden. Voor Elia was de eer van God veel belangrijker dan tijdelijke zegen. Maar daarmee hing ook samen de zaligheid van de mensen. De zaligheid? Ja. Ja, gemeente, dacht u dan dat deze mensen die de Baal dienden bij de Heere konden komen als ze zouden gaan sterven? Gelooft u dat een Baal-diener, dat hij toch zalig kan sterven? Niet als hij onbekeerd is gebleven. Dan zal hij in zijn zonde sterven. Dat geldt voor ons ook, gemeente. Als wij de God van deze eeuw dienen, als we de mammon dienen, en als we zo sterven, dan kunnen we God niet ontmoeten. Dan zullen we voor eeuwig worden weggezonden. Ga weg van mij. Ik heb niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En dat houdt Elia bezig. Hij ziet de mensen geloven in de Baal, die God uit Tyrus en Sidon, die Izebel heeft ingevoerd. Die mensen geloven dat de Baal de zegen geeft. Dat als ze Baal dienen, dat er dan op tijd regen komt en dauw. En dat er dan vruchtbaarheid zal zijn. En dan is er maar één manier om de mensen te leren. Niet Baal is God, maar de Heere is God. En dat is in de weg van de verdrukking. Dat is in de weg van het oordeel. En daarom gaat de Heere hier ook het oordeel geven, droogte. Gemeente, dit oordeel is bedoeld tot eeuwig voordeel. Onthoud dat eens, oordeel tot voordeel. Opdat de mensen gaan inzien. Het is niet de Baal die ons de vruchtbaarheid geeft, maar de Heere. Straks zullen ze het uit gaan roepen, de Heere is God. Meten doet de Heere dat nog? Verdrukkingen, beproevingen geven. Opdat we zullen erkennen, Heere, u bent God. Jazeker, dat doet de Heere nog. Wij noemen dat gemeente wel roepstemmen. De Heere roept vanuit zijn woord tot ons. Maar hij roept ook in de omstandigheden van ons leven. Daarom laat hij ook mensen ziek worden. Opdat we beseffen, dit leven, ook mijn leven, is broos en is tijdelijk. En ik moet de Heere eens ontmoeten. Daarom onthoudt de Heere bij tijden ook zijn zegen aan ons. De zegen, zeg maar, van wat we heel normaal vinden. Om ons te doen beseffen, waarom krijg ik dit eigenlijk normaliter wel? Ontberen doet waarderen. Was daar gemeente de coronacrisis niet voor bedoeld? Zou de Heere ons die corona toen niet hebben gegeven? Omdat we zouden belijden, Heere, u bent God. Alleen van u kunnen we het verwachten. Niemand wist hoe we verder moesten. Niemand had een oplossing. De regering stond met de handen in het haar. Wereldwijd gebeurden er ook hele erge dingen. Mensen die niet begraven konden worden. We wisten niet hoe lang het zou duren. Zou er ooit nog weer een periode komen dat die maatregelen niet meer nodig zijn? Denkt u er nog wel eens aan, gemeente? Die coronatijd? Of moet de Heer ook van ons zeggen, ik heb geslagen, maar u hebt geen pijn gevoeld? Ik heb geslagen, maar u bent gewoon weer allemaal doorgegaan alsof er niets aan het handje is. U bent doorgegaan alsof er niets is gebeurd. Wat moet ik dan doen? Moet ik dan met nog meer oordelen komen? Elia, hij wil de gemeente dat in vervulling zou gaan wat we lezen in Amos, Amos 8. Daar staat, zie de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, nog dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heeren. Daar ziet Elia zo naar uit, dat de mensen naar het woord van de Heere zullen gaan vragen. Honger en dorst krijgen naar zijn woord. Meent, heeft u al dorst gekregen naar het woord van God? Zoals we dat gezongen hebben met Psalm 42, dat diepe verlangen naar het woord des Heeren. O gemeente, als er dan beproeving komt, en dat mag de uitwerking zijn, dan is het waar in ons leven wat Jacobus schrijft. Hij zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Wanneer gij in velelei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Zalig is de man en de vrouw die verzoeking verdraagt. Want als zij beproefd zou geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft. Degene die hem liefhebben. Elia, gezonden. Hij heeft gebeden, aanhoudend gebeden, vurig gebeden. Eerst om het oordeel van de Heere. En daarna, na 3,5 jaar, op de tijd van de Heere. Als de Heere zegt, nu Elia, ga nu naar Achab opnieuw. Dan gaat hij weer. Dan gaat hij opnieuw bidden. De kinderen weten het misschien wel, hè? Dan gaat hij steeds weer op de Karmel bidden nadat het volk heeft uitgeroepen, de Heer is God. Dan blijft hij bidden tot er weer regen komt. Tot 7 keer toe moet zijn knecht gaan kijken of er al wolkjes komen boven de Middellandse Zee. En dan na de 7e keer zegt hij, ja, ik zie een wolk zo groot als een vuist, als een hand van een mens. En dan weet Elia, de Heer heeft het gebed verhoord. Een gezondene van de Heere. Gemeente, en Elia, dat is het tweede, is een gehoorzame knecht. Een gezondene, maar ook een gehoorzame. Die geluisterd heeft. Geluisterd naar het woord van de Heere. Ja, gemeente, dat heeft hij op meerdere momenten mogen doen in zijn leven. Gehoorzamen aan de Heere. We lezen daar ook van, hier in het 17e hoofdstuk. Eerst door naar Achab te gaan. En dan gebiedt de Heere hem om naar een bepaalde plaats te gaan. We lezen dat in vers 2 en 3. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende, ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de Bekrit die voor aan de Jordaan is. Dat is een bevel. Maar de Heere doet er ook een belofte bij. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Dus een bevel met een belofte. De Heere zegt, Elia, als je dat doet, dan zal dat ook gebeuren. Ja, gemeente, daar had hij natuurlijk andere gedachten over kunnen hebben, hè? Toch? Elia had kunnen zeggen, ja, maar Heere, ik weet wel betere plekjes. Ik vind dat veel te eenzaam, daar bij die beek. Daar woont niemand. En ik weet niet voor hoe lang. Ik weet wel een andere schuilplaats. Zal ik daarheen gaan of daarheen gaan? Weet je, als Elia dat nou had gedaan, stel dat Elia een andere schuilplaats had opgezocht, iets dichter bij huis, iets comfortabeler, Wat zou er dan gebeurd zijn? Zou de Heere dan, en dan zit ik al even bij die laatste gedachte, hem ook gezegend hebben? Ik meen van niet. Nee, want die belofte die de Heere doet, die was verbonden aan de opdracht. Elia, daar moet je naartoe. Naar de beek. En ik zal zorgen dat je 's morgens en 's middags te eten krijgt. Het wordt er ook bij verteld hoe de Heer het zal gaan doen. Ik zal dieren gebieden, vogels, raven. Ravengemeenten die, ja, die normaal dat brood en het vlees zelf opeten. Die stuurt hij, zo zegt de Heer, naar Elia toe. En het water dat zal hij kunnen nemen uit de beek. Gemeente, Elia gehoorzaamt. Hij gaat. Hij gaat. Want de Heere is zijn zender. Mijn God is Yahweh. Dat is het eerste. Hij gehoorzaamt. Hij spreekt niet tegen. Hij komt niet met alternatieven. Hij doet het, ook al is het een moeilijke tijd voor hem daar. Al moet hij daar in eenzaamheid zijn dagen doorbrengen. Misschien herkent u dat wel, gemeente, dat je door ziekte een hele tijd niet kunt participeren in het arbeidsproces. Dat kan wel eens een heel gezegende tijd zijn. Zo'n tijd van afzondering. Ik heb ook wel eens gehoord van mensen die in de coronatijd, in de tijd van afzondering, dat je niet meer overal naartoe kan, toch echte rust mochten vinden bij de Heere. Dat het een aangename tijd werd. Een gezegende tijd. Ik denk aan een vrouw die me eens vertelde, ernstige ziekte. Mogelijk zou ze niet genezen. Ze is wel genezen, maar ze weet, de ziekte kan zo weer terugkomen. Maar steeds vertelt ze me, ik zou niet wensen dat ik deze ziekte niet had gekregen. Want het heeft me gebracht, uiteindelijk, tot die vrede met God. Ik nu mag weten dat de Heer Jezus Christus ook voor mij naar deze aarde is gekomen. Daar heeft de Heer deze weg voor willen gebruiken, de weg van de afzondering. En zo gaan de dagen voorbij, gemeente. En wat ziet deze knecht van God? Elke dag ziet hij dat de raven komen. Dat de Heere doet wat hij beloofd heeft. Ja, dat is heel tegennatuurlijk dat die raven het doen. Maar gemeente, de schepper van de raven is ook de gebieder van de raven. Zoals het in Psalm 147 staat, hè? Dat hij luistert naar de raven, naar de jonge raven. Zo is de Heere ook degene die spreekt tot de dieren. En zoals hij een haan laat kraaien voor Petrus. Een walvis stuurt naar Jona. Een ezel laat spreken tot Biljam. Zo laat hij hier raven komen. Dat ziet hij elke dag. Dan is hij zich bewust van Gods trouw. Maar gemeente, hij ziet ook iets anders. Wat dan? Nou, dat het water in de beek steeds minder wordt. Elke dag een beetje minder. Hij zal wel zijn gaan tellen, hoeveel dagen heb ik nog? Hoeveel dagen kan ik nog drinken? En hij weet niet waar hij naartoe moet. De Heer heeft niks gezegd. De Heer had niet gezegd, en als het water in de beek op is, Elia, dan moet je het volgende gaan doen. Nee. Wat moet hij nou doen? Toch maar weglopen? Toch dan maar die plaats verlaten? Naar de bebouwde kom maar weer gaan? Nee. Meent u, wat moet hij doen? Heel eenvoudig. Wacht op de Heere. Meent u, hij moet de Heere verwachten. Het woord van de Heere verwachten. Als de Heere de ene beek laat opdrogen, dan wijst hij een nieuwe beek aan, bij wijze van spreken. Ja, pas het eens toe in uw eigen leven. Je staat voor een moeilijkheid en je weet niet hoe je verder moet. En je roept de Heer aan. Hoe moet het, Heer? Tijdelijke nood, een geestelijke nood? Beide? Ga vaak samen op. En de Heer geeft uitkomst. Is dat dan meteen de zekerheid dat u nooit meer voor een nieuwe beproeving zult komen te staan? Is dat dan voor altijd opgelost? Nee toch. Nee, gemeente. Nee, dat was bij het volk van Israël ook niet. Ze stonden voor de Rode Zee nadat ze verlost waren uit Egypte. We zouden zeggen, er is iets ontzettend groots gebeurd in Egypte. Ze zijn verlost en dan komen ze voor een nieuwe beproeving te staan. Voor de zee. Ze kunnen geen kant op. En dan maakt God een pad door de zee. En het volk trekt er doorheen en ze komen aan de overkant. Waren toen alle beproevingen voorbij? Nee, nee, dan horen we zoeken. We hebben geen water. Hoe moet dat? En we hebben geen brood, we hebben geen eten. Hoe moet dat? Of daar zijn de vijanden, daar is Amalek. Hoe moet het? Steeds weer, gemeente, moest dat volk leren dat de Heer, als hij de ene uitkomst heeft gegeven, dat hij ook in een nieuwe beproeving weer uitkomst zal geven. Op zijn tijd en op zijn wijze. Daar is de Heer soeverein in. Maar verwacht hem. En dat is ook wat u leest in de psalmen. Als u een psalm leest waarin de dichter zijn nood klaagt, dan moet u maar eens opletten. Dan verwijst de dichter heel vaak naar een eerdere uitkomst. Heer, u heeft toch eerder uitgeholpen. Toen heeft u me toch gered. Heer, doe het nu weer. Dan krijgt hij moed, omdat de Heer het eerder ook heeft gedaan. Zo leert de Heer zijn volk op hem te betrouwen. Heer, u bent dezelfde van toen en van nu. U hebt laten zien, u kunt het en u wilt het en u zult het. Zo leren ze de Heer kennen. Kijk, en dat bedoelt Jacobus onder meer als hij spreekt over beproevingen in het leven van Gods kinderen. Die beproevingen zijn zo nuttig voor hen. Die beproevingen brengen hen niet alleen aan de voeten van de Heer, maar ze leren ook wie de Heer is. Ze leren hem steeds meer kennen, steeds meer te vertrouwen. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Wetende, zegt dezelfde Jacobus, dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. U leert de Heere daarin te volgen. En zo was het nou ook met Elia, gemeente, want dan ga ik weer terug naar Elia. Op de tijd van de Heere klinkt daar opnieuw het woord van God. Vers 8 en vers 9. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat ze u onderhouden. Heel wat anders, hè? Je weet het, nu geen beek, geen raven, maar nu een weduwe. Ja, opnieuw had Elia kunnen zeggen, ja, maar heren, een weduwe, weet u wel, dat ik daar geen verwachting van kan hebben. De weduwe in die tijd waren de armste mensen die er waren. Als je weduwe was, was er eigenlijk niemand die voor je zorgde. Je behoorde tot de armste klasse. Heeft dat vanmorgen ook gehoord, hè? Weduwen werden ook vaak nog onderdrukt, afgeperst. Denk ook maar aan wat de Heer Jezus later zegt. Notabene van de Farizeeën, u perst de weduwe af. Onder schijn van vroomheid. Weduwe had een hele moeilijke positie. Moet die weduwe mij gaan helpen, terwijl iedereen honger heeft? Want inmiddels is de honger flink toegeslagen in het land door de droogte. Mensen hebben niet meer genoeg te eten. Overal sterven mensen, verzwakken mensen. Naar een weduwe. En dan, heren, hoor ik het u goed zeggen, in Sidon? Daar komt notabene Izebel vandaan. Daar regeert Et Baal. Daar kunnen ze mijn bloed wel drinken. Moet ik naar het hol van de leeuw? Ja. Ik lees niet dat Elia er tegenin gaat. Er staat, toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat, vers 10a. Hij gehoorzaamt. Op uw woord heb ik gehoopt, Heere. Meente, voordat we gaan zingen, mag ik dat nog eens benadrukken? Bent u gehoorzaam aan het woord van de Heere? Het luisteren naar wat hij tegen u en mij zegt? Als hij zegt, bekeert u, bent u dan gehoorzaam? Als hij zegt, kom, bent u dan gehoorzaam? Als hij zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, doet u dat dan? Ja, maar ja, ik hoor u al zeggen, hoe moet ik dat doen? Hebt u dat hem verteld? Heer, als ik die onwil in mij bespeur, wilt u me dan gewillig maken? Als ik eigenlijk het diepste weerzin gevoel, wilt u dan geven dat ik niet anders meer wil dan komen, dan mij te laten zalig maken door u en uit uw hand te leven elke dag, om afhankelijk van u te zijn? Denk aan Augustinus' gemeente. Hij bad, Heere, wilt u bevelen wat u zelf geeft en wilt u geven wat u zelf beveelt? Kom, we gaan zingen. Psalm 42, dan van de versen 6 en 7. Wat een opdracht, gemeente. Om te gaan naar Sarepta Sidonis, naar dat heidense land. Notabene te gaan naar een weduwe, zegt de Heer, waar je niks van kan verwachten. En toch, hij is gehoorzaam, opnieuw gehoorzaam. Straks, na 3,5 jaar, zal de Heer op hem opnieuw roepen. Agab, daar moet je naartoe, Elia, naar Agab. En dan is hij weer gehoorzaam. En dan gaat hij naar Agab. Kenmerkend, gemeente, voor deze profeet. Is dat niet, als het goed is, ook kenmerkend voor elk kind van God? Dat hij gehoorzaamheid leert. Leren. Ze zijn het niet meteen. De Heer leert gehoorzaam te zijn. Gehoorzaam om acht te geven op zijn oordelen. Maar ook acht te slaan op zijn beloften, op zijn vertroostingen. Op uw woord heb ik gehoopt. Om te doen wat de Heere vraagt. Zoek mij. Zoek het koninkrijk van God voor alle dingen. En al het andere zal u worden toegeworpen. Dan gaan ze leren. Volg mij, zegt de Heer. De Heere volgen, ook in moeilijke wegen. Ook als het kruis je te neerdrukt. Als de Heer een geliefde van je zijde wegneemt. Als die je ziek maakt of een andere geliefde van dichtbij ziek maakt. Vul het maar in. Dan toch te zeggen, Heer, ook al kan ik het niet begrijpen dat het zo moet gaan. Ik wil u toch volgen. Gehoorzaam zijn aan hem. En in die weggemeente wordt hij gezegend. Wordt deze profeet gezegend en worden andere mensen ook gezegend. Ja, we gaan naar die laatste gedachte. Zie hem daar gaan. De profeet, hij moet een wandeling maken dwars door het van droogte wegkwijnende land. Overal ziet hij wat de gevolgen zijn van zijn gebed tot de Heere, van het handelen van de Heere. Wat moet hem dat ook een pijn gedaan hebben? En dan komt hij in de buurt van de plaats Sarfat, plaatsje in dat heidense land. En hij staat daar in de buurt van de poort. Vers 10, toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als ze nu aan de poort der stad kwam, ziezo was daar een weduwvrouw, houtlezende. Dus ze zoekt wat houtjes op. En hij riep tot haar en hij zeide, haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drink. Dus ze ziet die vrouw, die weduwe. En dan is hij nog niet helemaal zeker van dat zij het is. Hij ziet wel aan haar kleding dat ze een weduwvrouw is. Weduwe droeg in die tijd kleding die paste bij hun staat. En dan is het eigenlijk een soort, ja, we zouden zeggen een soort test. Hij beproeft haar, wilt u wat water halen? En water was kostbaar, hè? Zeker in die tijd. En als ze dan gewillig is om voor hem water te halen, ze zegt niet, wat doet u hier, u bent een vreemdeling, dat zie ik wel, u komt uit Israël. Dan leidt hij daaruit af, dit is de vrouw die de Heere bedoelt. Ziet u, gemeente, dat Gods knecht ook altijd in de weg van nadere stappen te zetten, ook meer duidelijkheid krijgen. Dat lees je hier bij Elia, dat lees je ook van bijvoorbeeld de discipelen van de apostel Paulus. Die hadden het ook niet meteen van, oh, dit is zo duidelijk of dat is zo duidelijk, dit is de weg van de Heer. Die moesten ook op de tast, zoekend naar de vervulling van wat de Heer gaf. Maar hij deed het wel. En zo ook hier. Uit alles blijkt, zij is het. Want dan geeft hij haar de opdracht, wilt u voor mij ook brood meenemen? 1 stukje brood. Maar dan schrikt die vrouw. En dan vertelt ze hoe het met haar is. Ik zal het maar even samenvatten. En ze zegt, ik heb nog een handje vol meel. Ik heb nog een beetje olie in de kruik. Ik heb nu een paar houtjes gezocht. Daar ga ik een vuurtje van maken. Ga ik nog 1 brood bakken. 1 platte koek is dat. En als ik die gegeten heb met mijn zoontje, ze heeft een zoon, dan gaan we sterven. Dan gaan we samen sterven. Mijn zoon en ik, want we hebben niks meer. Alles is op. Ja, gemeente, dat is toch ook wat. Als je daar even over nadenkt, klopt het dan wel? Dat Elia zegt, maak voor mij een stuk brood. Dat is het laatste wat ze heeft. Toch klopt het wel, gemeente. Het klopt echt. Want de Heere vraagt niet een beetje van ons, maar hij vordert ons helemaal op voor zichzelf, voor zijn dienst. Zo moet u het lezen. Elia staat hier als vertegenwoordiger van de Heere. En de Heere heeft zijn oog op die vrouw laten vallen. Want gemeente, waarom die vrouw? Waarom die weduwe? Nou, dat is de vrijmacht van de Heere. Dat is tot oordeel van Israël. Laat het dan de Heer Jezus het zelf zeggen. En zeggen, er waren heel wat weduwen in de tijd van Elia in Israël. Maar de Heere ging ze allemaal voorbij. Maar hij stuurde Elia naar de weduwe in Zarfat. En er waren heel wat melaatsen in het land in de tijd van Elisa. Maar de Heere heeft er maar één genezen. En dat was Naaman, de heiden. En laat hij zien dat hij het volk van Israël voorbij ging, omdat ze hem ontrouw waren geworden. En dat de Heere dan deze vrouw eruit haalt. Want gemeente, zij wordt zalig. Dat blijkt uit het slot van dit hoofdstuk. Dan lezen we hoe zo'n geloofsbelijdenis doet. Vers 24. Nu weet ik dit, dat ge man Gods zijt. En dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Die vrouw moet gered worden. En daarom doet de Heer het op deze manier. Laten ze Paulus schrijven, alle dingen moeten medewerken ten goede. Alle dingen. En die wist dat eerst ook niet. Dat het zo moest gaan. En die vrouw niet. En dan laat de Heer zien, ik vorder je helemaal op. Wil je nou ook het laatste wat je hebt nog aan mij geven? Israël deed het niet. Maar die vrouw doet het wel. Gemeente, daarmee is ze tot een voorbeeld voor het hele volk van Israël. Wat zal Elia er ook door bemoedigd zijn geworden? Dat wanneer hij zegt, hij herhaalt niets anders dan het woord van God. Vers 13. Vrees niet, gij heen. En zegt, doe het. Maak eerst voor mij een stuk brood, een koek. En dan voor uzelf en voor uw zoon. Vers 14. Want zo zegt de Heere, de God Israëls. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden. En de olie der fles zal niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Kijk, Elia geloofde dat, maar die vrouw ook. Laten we eerlijk zijn, gemeente. Het had zo normaal geweest, zo'n natuurlijke reactie als die vrouw had gezegd, u kunt me nog meer vertellen. Maar daar geloof ik niet in. Dat kan niet. Het kan niet waar zijn dat datzelfde beetje meel elke dag terugkomt. En dat die olie maar blijft lopen in de fles. Ja, ga ik echt niet in mee. Nee hoor. Met het woord van God. Dat stuit op verzet bij velen. Maar als Gods geest zich eraan paart, dan wordt het een kracht Gods. En dan ga je net als die vrouw gehoorzamen. Dan ga je buigen. En dan zeg je, Heer, uw woord is de waarheid. U zegt het, dan is het ook zo. U zegt het, dan is het ook zo. U zegt het, dan is het ook zo. Als u zegt, Heer, dat wie tot u komt met zijn armoede, dan zult u zo iemand niet wegsturen, niet uitwerpen. Dat is uw woord, Heer. En als u zegt, zo iemand dorst, en ik heb dorst, Heere, ik heb dorst naar u, dan zult u te drinken geven. Zo iemand dorst, die komen en drinken. Hoe? Om niet, hoeven niks voor te betalen. Als u het zegt, Heere, dat wie vermoeid en die belast is, bij u, o Heer Jezus, rust zal vinden, dan is het waar. Kom ik met mijn vermoeidheid, met mijn last tot u, Heere.
Kijk, gemeente, dan gaat het woord van God kracht doen in je leven. En dan ga je erop steunen en leunen. En dan, wat geeft het een vreugde als je dan onder de dienst het woord van God mag horen als een persoonlijk woord voor u, voor jou. Of als je thuis het leest in je dagboek. Zoals pas een weduwe, een jonge weduwe tegen me zegt. Ze zegt, ik kan het eigenlijk niet bevatten, maar het lijkt wel of de Heer dagelijks tot me spreekt. Dat is bijna, het was te groot voor haar. Kan dat wel? Ja, dat, zo is de Heer. Hij zal de weduwe toch staande houden. Hij is toch een man voor de weduwe. En als je hem zo nodig hebt elke dag, hij zal je niet begeven. En dan spreekt hij tot elk die voor hem leeft. Gemeente, die vrouw gehoorzaamt. En het blijkt, het gebeurt. Vers 15, en ze ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij. En haar huis, dus in elk geval haar zoon, misschien nog anderen die in dat huis woonden, vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heren. Daarom was het woord van de Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Weet je, waarom zou de Heren het op deze manier hebben gedaan? Waarom zo? Elke dag een beetje olie en een beetje meel. We hebben vanmorgen gehoord dat het ook anders kan. Hij had ook vaten olie kunnen geven en hele balen meel. Maar dat deed hij niet. Meent u, de omstandigheden waren heel verschillend. De weduwe van vanmorgen, die had een schuld en die moest in één keer betaald worden. En daarom had ze die voorraad nodig, voor de verkoop, om rond te komen. En zou het ook niet bedoeld zijn geweest om die schuldeisers, om die bevreesd te laten worden? Die vrouw, gezegend door de Heer. En dat is nou wel het grote verschil, gemeente, met die weduwe in Zarfat. Hier moet er juist geen rugbaarheid gegeven worden aan het wonder. Nee, dit is tot bescherming van Elia. Want stel dat die vrouw emmers, ja, tonnen vol zou krijgen, dan zou het als een lopend vuurtje door Zarfat gaan. En het zou al snel bij de koning bekend worden. En dan zouden ze weten, maar dit is, daar is Elia, hij zit hier. Dus het is Gods wonderlijke zorg voor zijn knecht dat het niet opvalt dat zo'n lange tijd daar een gezin wordt onderhouden zonder dat anderen in de gaten hebben gekregen wat hier aan de hand is. Dat is het eerste. Eigenlijk een hele praktische verklaring. Hè? Maar dan is er nog de andere verklaring die daarbij hoort. Meent deze vrouw met Elia en haar kind leerde elke dag afhankelijk te zijn van de Heere. Elke dag was het weer opnieuw nodig dat er meel uit het kruikje kwam en dat er olie uit de fles kwam. Elke dag hadden ze de Heere nodig. Ze kregen daarmee geen tijd om hoogmoedig te worden, zelfstandig te gaan denken. Elke dag werd ingeleefd wat Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. In mijn zwakheid ben ik juist afhankelijk van de Heere. En gemeente, dat geeft in de derde plaats ook steeds weer opnieuw de vreugde. De vreugde dat de Heere doet naar zijn woord. Dat geeft elke dag opnieuw die ontmoeting met hem. Heer, u heeft me vandaag weer uitgeholpen. Opnieuw hebt u me niet beschaamd. En mag ik, gemeente, nog een laatste verklaring daaraan toevoegen? Ontleend aan het voorbeeld van een boer. Misschien was het wel een Zeeuwse boer. Ik heb het eens gelezen. Ik weet niet meer waar. Maar die man had heel veel hectares waar die bieten, aardappels, tarwe en zo op verbouwde. Had een groot gezin. En toen het gezin uitwaaide, de kinderen trouwden, wisten ze van de zo, ja, is toch wel zo aangename regel die vader kende, namelijk dat ze altijd voor niks aardappelen en andere producten mochten komen halen. Want dat was genoeg. Steeds gaf hij dan voor een week. Toen zeiden de kinderen, pap, kun je niet gewoon voor een hele maand geven? Want ja, we moeten er iedere keer voor terugkomen. En wat antwoordde vader? Ja, maar ik zie jullie zo graag komen, daarom doe ik het per week. Kijk, gemeente, dat is nou bij de Heer ook. De Heer ziet ons zo graag komen aan zijn troon. Hij ziet je zo graag je handen vouwen en je ogen sluiten en bidden. Heer, hier ben ik weer. Hij ziet je zo graag met dat woord tot hem komen. Heer, hier staat het toch. Op uw woord kom ik tot u. Op uw woord heb ik gehoopt. En u en jij, mag ik eens vragen op dankdag? Hebt u de Heer hier al voor mogen leren danken? Voor zijn dagelijkse zorg. Voor zijn dagelijkse genade. Amen.